Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Armoede krijg je gratis. Na de actuele agenda en mededelingen luisteren we naar Stella de Zwart. Zij is spreker en adviseur op het gebied van armoede, schulden en ernstige geldnood. Zij geeft advies over hoe je armoede en schulden kunt aanpakken als je zelf in armoede leeft. Maar ook geeft ze inzicht aan beleidsmakers en mensen die werkzaam zijn in het sociale domein op het gebied van armoede. Stella schreef het meeslepende autobiografische boek Armoede krijg je gratis. Na een lange periode van een rijk en gelukkig leven verandert het leven van Stella in één klap. Als ze haar baan verliest en ook haar relatie eindigt. Ze komt met haar twee dochters in grote financiële problemen en raakt verstrikt in het web van ambtelijke regels en formulieren. Ze vecht jarenlang tegen de bureaucratie. Stella komt in de schuldsanering en moet leven van een paar tientjes per week. Voordat ze het weet, staat ze vol schaamte in de rij bij de voedselbank. Als ze het ergste gehad denkt te hebben, krijgt ze ook nog baarmoederhalskanker. Maar ze houdt haar moed erin en blijft ook nu positief. Ondanks alle ellende biedt Stella in haar boek en haar lezingen inspiratie en hoop om niet op te geven en te blijven vechten. Dit is een herhaling van 22 september 2022.
Radio Signaal, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van de
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Stralende dag bij onze live uitzending van Radio Signaal. We zitten eigenlijk midden in de actualiteit vandaag, want vandaag bij ons aan tafel Stella de Zwart. En Stella, ja, die is eigenlijk, die mag het niet meer zeggen van haar, maar ze is eigenlijk toch een soort, hoe zeg ik, ervaringsdeskundige op het gebied van armoede. En nu berichten over armoede en dreigende armoede voor heel veel Nederlanders aan de orde van de dag is, is het, ja, het boek van Stella. Het boek heet Armoede krijg je gratis, uiterst actueel. In haar boek beschrijft ze haar zware strijd van scheiden, werkloosheid, schaamte, armoedeval, bijstand, voedselbank, verdriet en volhouden. Vervolgens krijgt ze ook nog kanker. Sorry Stella dat ik even het hele rijtje opnoem, maar het is gewoon een feit. En ja, kortom, ellende. Maar in haar boek beschrijft ze van binnenuit hoe dit proces gegaan is en hoe ze uiteindelijk, ja, toch als een soort phoenix weer omhoog geklommen is. En hier zit ze nu als een stralende deskundige die overal wordt gevraagd bij de ministers, bij de gemeente. Kortom, ze houdt lezingen. Ze is een spreekster, getalenteerde spreekster in het land. Kortom, bij ons in de studio en met haar praten we over wat armoede nou eigenlijk is en wat het met je doet. En wat je er zelf een beetje aan kan doen, niet aan die armoede, maar toch een houding. Ja, een houding maken bij jezelf, waardoor je weer boven water komt. Heel erg welkom en fijn dat je er bent. En een mooi moment om een toepasselijk lied van Annie M.G. Schmid. De geur van armoede.
Excellentie, het ergste is de stam. Die voedselbank. Dat gaat nog wel. En zelfs de kou die optrekt tot je kloten als het gas is afgesloten, kinderspel. Maar de geur van schuld, de geur van op de proef gesteld geduld, de geur van huiselijk geweld, de geur van het verschaalde geld. Het is de geur die je al ruikt als je de bel indrukt. Hun honden blaffen, ingerukt. Ze hebben altijd honden. Magere scharminkels die de pan uit mogen likken. Hun scherpe nagels stikken op de vuil geworden vloer. Het ritme van de radeloosheid. Het is de geur van de ternauwernood in toom gehouden boosheid. De geur van angst die rondwaart in een miserige woning. Uw land van melk en honing, excellentie, heeft huizen penetranter dan de hel. U kent ze wel. Nee, u kent ze niet. Het vuile werk, daar heeft u mensen voor. Als ik, die op het doodgelopen spoor het evangelie van het eindpunt mogen brengen. Kon u zelf maar ruiken hoe die geuren zich vermengen met de beelden van hun kinderen die bleek moeten vreten van een tientje in de week. Omdat hun moeder danst naar de bevelen van de vreedste curatele die er is. De zogenaamde zorg van hogerhand. Dit land waar zelfs de berm nog wordt gemaaid en elke steen wordt rechtgelegd, waar zelfs de kleinste sloot gedrecht wordt en rotondes ingezaaid, heeft achterstallig onderhoud bij juist degenen die benauwd zijn en verdrukt. Omdat er iets niet was gelukt, omdat een toeslag werd geweigerd door een fout in het systeem. En dat leidt tot een probleem van een aanslag die ze niet kunnen betalen, wat u oplost met een boete die ze ook betalen moeten, maar ze kunnen niet betalen. En dan vraagt u mij het geld dan maar te halen. Geld dat er niet is, er is alleen een deur waar je haast flauw valt van die geur. En verdriet. Ik kan niet meer. Ik ben geen mens meer, maar machine. Ik smeer de raderen van de wet met bloed. Maar ik moet. Want ik weet ook wel hoe het gaat. U zet mij zo. Straks zit ik zelf achter zo'n deur in die sleur van blauwe post met rode cijfers die net zo lang en slopend op je neervalt tot je brieven niet meer opent en dan aan het eind van die rij. Zich verhangen aan de balken van hun krot, met enveloppen als getuigen van hun bange, frange lot. En alleen het valse blaffen van een hond de stilte vult. Wie heeft er dan de schuld? Wie heeft daaraan dan schuld? Ben ik dat dan? Is dat waar u mij voor gebruikt? En ik ben zo bang. Zo bang. Voor hoe het ruikt.
Introductie van het thema kan je niet hebben dan de tekst van onze eindeloze fantastische Annie M. G. Schmid en waanzinnig goed gezongen door Patrick Nederkoorn. Dank Annie, dank Patrick. En dan gaan we nu over naar agenda en mededelingen.
Agenda en mededelingen van donderdag 6 april. Agenda. Buurt Iftar. Eenzaamheid en armoede isoleert veel mensen. Tijdens de vaste periode is het extra belangrijk om er als buurtbewoners te zijn. Daarom organiseert Asadaka Community op zaterdag 8 april een buurtiftar. Dit is een maaltijd die in de Ramadan na zonsondergang genuttigd wordt. Iedereen is vanaf 7:30 tot 9:30 's avonds welkom bij de muziek, de heerlijke gezonde maaltijd en de gezelligheid. Wel graag even opgeven via telefoon of app 06-47-44-06-72. Asadaka vindt hij aan de Polderweg nummer 300. Boek Jong in de Oorlog in Huis de Pinto. In de Amsterdamse plantage Weesperbuurt stonden de Joodse ziekenhuizen die in de Tweede Wereldoorlog werden leeggehaald. En de Hollandse Schouwburg, waarvan vandaan tienduizenden Joden zijn weggevoerd. Artes herbergde onderduikers. En de diamantairs in de diamantbeurs werden van alles beroofd. Willem Kampschreur en Esther Wouthuizen spraken voor hun boek Jong in de Oorlog 20 bewoners en presenteren op 13 april om 8:00 s'avonds hun boek. Huis de Pinto vindt u in de Sint-Antonie-Breestraat nummer 69. De entree bedraagt €6 met stadspas groene stip €5. Textiel Repair Café. Heeft u kledingstukken die kapot of versleten zijn en heeft u hulp of advies nodig? Kom dan langs bij het Repair Café. Van woensdag 12 april tot en met 26 juli bent u elke woensdag van 10:00 morgens tot 12:00 middags welkom in de Modestraat. Maartje en Sunny helpen u op weg. De Modestraat vindt u aan het Buikslotermeerplein 15 tot 17 in Amsterdam-Noord. Gezamenlijk de kloof dichten. Op 11 april organiseert Pakhuis de Zwijger een avond over arm en rijk. Onderzocht wordt wat de toenemende inflatie betekent voor de welvaart en welzijn in de metropoolregio Amsterdam. Ook wordt besproken wat bewoners, bedrijven, kennisinstellingen en overheid kunnen doen om de kloof te dichten. De avond is gratis toegankelijk. Ga voor meer informatie en gasten naar www.dezwijger.nl/agenda. Pakhuis De Zwijger vindt u aan de Piet Heinkade 179. Mededelingen. Openbaar vervoer Amsterdam. Wethouder Verkeer, Melanie van der Horst, heeft onlangs de raadsinformatiebrief Plan van aanpak toegankelijk OV-haltes naar de gemeenteraad gestuurd. Daaruit blijkt dat slechts 27% van de bijna 1300 haltes van het OV op dit moment voor iedereen toegankelijk is. Er is nog ontstellend veel werk te doen. Cliëntenbelang is blij dat het college van BMW samen met de vervoersregio Amsterdam samenwerkt voor een verbetering van het OV. Maar ze maakt zich ook grote zorgen. Lees de informatiebrief op www.cliëntenbelangamsterdam.nl/actueel. Gemeente verwaarloost Amsterdamse markten. De gemeente Amsterdam heeft bijgedragen aan de verslechtering van de conditie van de markten. Zij ondermijnt hiermee hun waarde en hun sociale functie. Ook zijn Amsterdamse marktondernemers door gemeenteambtenaren structureel als tweederangs burgers behandeld. Tot deze conclusie komt Munis Ramlal, ombudsman Metropool Amsterdam, in het rapport Marktwaarde, dat onlangs is uitgebracht. Over het onderzoek en de uitkomsten leest u op www.ombudsmanmetropool.nl/nieuws. Tot zover de agenda en mededelingen van donderdag 6 april 2023.
Dankjewel, tot de volgende keer. Stella de Zwart, hartstikke welkom. Je hebt ons nog even op dit lied gebracht, hè? Dit fantastische lied van Annie M. G. Schmid over de geur. Het vertelt alles eigenlijk, hè?
Ja, je hoeft bijna niks meer te vertellen.
Het is klaar.
Je voelt het.
Ja, en inderdaad, armoede ruik je inderdaad soms, hè?
Ja, ja.
Dramatisch. Jij hebt een boek geschreven, Armoede krijg je gratis. Daar beginnen we even mee.
Mm-hmm.
Of misschien toch met de actualiteit. Je hebt samen met AT5 naar de troonrede gekeken. Hè?
Ja.
En kan je zeggen wat je daarvan vond? Laten we daarmee beginnen.
Nou, wat ik vond is... ik ben vrij optimistisch als mens. En tegelijkertijd had ik zoiets van... alles wordt verteld, wat er wordt verteld. Maar weten gemiddelde Nederlander wel wat er wordt verteld... Dus ik denk dat de onderbouwing gewoon heel erg goed moet zijn voor de Amsterdammers buiten Amsterdam. Heel Nederland moet dit goed onderbouwd verteld worden. En dan begrijpen mensen ook waar gaat het eigenlijk inhoudelijk over.
Ja, en dat raakt helemaal jouw punt dat je zegt de Jumbo en Albert Heijn weten hun klanten te bereiken. Ja. En eigenlijk de Amsterdamse gemeenteraad of de... weet het eigenlijk helemaal niet zo goed. Want wat zegt die 17 miljard en wat zegt die 15 miljard voor de gemiddelde Amsterdammer?
Helemaal niks. Ik denk dat het helemaal niks zegt. Ik denk dat mensen het eerst moeten voelen. dat het hun iets zegt. En ik denk dat mensen het prettig vinden om persoonlijk ook aangesproken te worden. En dan snap ik wel dat je niet alle Amsterdammers persoonlijk kan aanspreken. Maar als je bij de supermarkten binnenkomt, dan spelen ze wel in op je emotie, op je behoefte die er op dat moment is. En ik denk dat de gemeente Amsterdam heeft zulke knappe mensen allemaal in dienst. En ik denk dat die knappe mensen die op de communicatie zitten, dat die iets meer gerichter zouden moeten zijn op echte inwoners van Amsterdam. Waardoor de Amsterdammer zich ook geroepen voelt om te gaan luisteren waar de honing echt te vinden is. En nu weten mensen gewoon niet waar de mosterd is, waar de honing is. Dus dat wordt gewoon heel moeilijk voor heel veel Amsterdammers.
En dan kom je eigenlijk ook weer op het thema bureaucratie,
ja,
toch?
Ja, enorm.
En dat heb je aan de lijve meegemaakt.
Ja, ja.
Dus misschien kunnen we toch iets over je boek vertellen. Want jij hoort nog, mag ik het zo zeggen, jij behoorde tot een groep armen, zal ik maar zeggen.
Ja.
Jij hebt de echte armoede gekend. En wat we nu meemaken is als weer een nieuwe golf daarbovenop. Want we hadden het over de lagen.
1,7 miljoen Nederlanders zijn er al. Ik weet niet precies hoeveel in Amsterdam.
Hoeveel? 1,7? Ja.
1,7 miljoen. En ik weet niet precies hoeveel er in Amsterdam wonen. Maar er komt nu weer een hele nieuwe golf van mensen die in de armoedeval terechtkomen.
Ja, en die 1,7 was al een bestaande groep na de COVID.
Ja, precies, precies. En nee, voor de COVID al.
Oh, voor de COVID.
En 1 op de 13 kinderen die toch wel ook in armoede leven in heel Nederland. Mijn dochter zei van de week, dus dan zitten er 4 kinderen per klas die in armoede leven.
Ja.
Mijn hoofdrekening is niet zo goed, maar ongeveer kan je dat wel zo zien.
Ja. En als je dat vertaalt naar Amsterdam, en hoe bereik je dan mensen? Waar denk je dan naar? Wat zou concreet kunnen?
Nou, ik denk dat concreet kan sowieso mensen die in de bijstand zitten, die hebben bijna allemaal een stadspas.
Met het rode sterretje, hè?
Ja, met de rode stip en met de groene stip. Nou, ik heb hem met de groene stip en ze weten me altijd
dat
goed
te vinden.
Je bent
van de rode naar de groene?
Nee, ik heb altijd de groene stip gehad. En de groene stip is volgens mij dat je nog minder hebt dan...
Oh, nog minder dan die rode?
Nou, ik weet niet precies de duiding, maar... Ja.
Nee, ik heb er ook eentje en ik mag dan niet gratis naar de bioscoop.
Nee, en ik wel.
Ja.
Dus daar wordt al verschil tussen gemaakt. En ik denk dat dat verschil al niet goed is.
Nee.
Ik denk dat de stadspas is sowieso een goed middel. Ik ben echt een voorstander van de stadspas. Maar ik denk dat je de stadspas gewoon aan alle Amsterdammers moet geven. Of laten kopen. Net zoals volgens mij in Rotterdam. Daar heb je de Rotterdampas. En daar kunnen mensen, dacht ik, voor een x-bedrag kopen. En dan wordt er geen verschil gemaakt tussen iemand die bemiddeld is en iemand die niet bemiddeld is.
Want door dat sterretje ben je alweer gestigmatiseerd.
Precies. Dus mijn kinderen die gaan echt niet met die stadspas, nu ze puber zijn en jong volwassen, met die stadspas naar de bioscoop toe. Omdat je dan verschut staat naar je vrienden toe.
Ja.
Dus ik denk als mensen, als Amsterdammers het zouden kunnen kopen en dan daardoor met korting binnen kunnen komen in de bioscoop, dan is er al geen verschil meer.
Ja. Jij hebt dus aan den lijve armoede meegemaakt.
Ja.
En wanneer begon dat? Kan je daar iets over vertellen?
Het begon, ik ben zeg maar 35 jaar lang heb ik als accountmanager gewerkt in de modebranche. En ik had een auto, we hadden een koophuis. Ik had voor mij
nog een man.
Ik had nog een man en de vader van de kinderen. Dus ik voelde me gewoon normaal. Ik zat in mijn bubbel, laat ik het maar even zo heel plat zeggen. En ik hield me nooit bezig met armoede. Ik was nooit bezig met de actualiteit. Ik was bezig met mode.
Ja.
En dat is die bubbel die is ineengespat, of uiteengespat eigenlijk. Die is doorgeprikt.
Hoe lang geleden?
In 2009 ben ik weggegaan bij mijn ex-partner. De liefde was op tussen ons samen. En als de liefde opgaat, moet je uit elkaar gaan. En in de echte, wat ik aan de lijf heb ondervonden, was op het moment dat ik weg ben gegaan bij mijn ex-partner, was het grote probleem, waar ga je heen? Als je een koophuis hebt. En hoe ga je dat cheffen? Om aan een woning te komen in Amsterdam. En toen was er ook al een tekort aan woningen. Moet je ingeschreven staan bij de woningnet. En noem alles maar op. Maar mijn bubbel is doorgeprikt in 2012. Toen ik geen baan meer had. Toen ik ziek werd. Dat ik in de neerwaartse spiraal eigenlijk terecht kwam.
Hadden al die gebeurtenissen hielden die verband met elkaar?
Ja. Ja, het eerste gebeurtenis was dat we uit elkaar zijn gegaan. Vervolgens dat ik ging solliciteren op een functie als accountmanager weer in de modebranche in 2012. Ik raakte mijn baan kwijt in datzelfde jaar. Vervolgens kreeg ik in datzelfde jaar te horen dat ik onrustige cellen had. Dat ik baarmoederhalskanker had. Mijn baarmoeder moest eruit. En in dat jaar daarop, dat was in december. En in 2013 moest ik aansterken. En doordat ik moeilijk kon aansterken door de ingewikkelde scheiding die ik had met mijn ex-partner, verzwakte ik steeds meer. Waardoor ik van de ziektewet in de bijstand terecht kwam. En als je dan bij de poort komt voor de bijstand, dan begint eigenlijk de hel. Ja. Voor mij is toen de hel begonnen.
Ja, en hoe oud waren je kinderen toen?
7 en 9.
Ja. En wat was die hel? Kan je die beschrijven?
Nou, de hel is dat je in de ziektewet word je nog gezien dat je ziek bent. Dan, dan ben je zichtbaar ziek voor de overheid. Maar als je bij de bijstand komt, dan word je eigenlijk zeg maar gezien als dat het laatste loket is.
En dan word je een soort last voor de samenleving. Ja. Bij wijze van spreken.
Ja, ja. Ja. En dan voel je die last, dat voel je. Terwijl de overheid wil echt wel mensen de bijstand geven, omdat dat het laatste vangnet is. Maar je gaat jezelf ook anders gedragen, omdat ik persoonlijk voelde dat ik gefaald had als vrouw, als moeder.
Dus het barst van schuldgevoel en van schaamte.
Ja.
Al die elementen kwamen erbij.
Ja. Ja, en je moet bij de bijstand moet je alles overhandigen. Dus je moet ook je financieel. Je staat in je naakt.
Je staat in je blote reet, sorry. Ja.
Ja, en dat moet je overhandigen. En op dat moment dat je alle financiën hebt overhandigd, dan begint eigenlijk zeg maar de hel.
Ja.
Omdat je verantwoording moet afdragen.
En zag je dat ook bij je kinderen? Had het effect op je kinderen toen al?
Toen nog niet.
Kon het nog een beetje verbloemen? Of?
Ja, ik kon het allemaal in het begin heel goed verbloemen. Omdat je nog niet wil geloven voor jezelf dat je van zo'n mooi leven, dat je gewoon naar de kaasboer.
Kan bijna niet waar zijn. Dus het is heel traumatisch ook eigenlijk. Hè?
Ja, nu merk ik achteraf gezien.
Het is een trauma, een enorm trauma.
Ja, ja. Ja, en mijn kinderen die werden zich er bewuster van op het moment dat ik. Want je hebt dan een overgang dat je van de bijstand naar. Van de ziektewet naar de bijstand gaat. Dan heb je een groot gat dat je geen geld hebt. En toen moest ik me ook aanmelden bij de voedselbank. En als je je dan moet aanmelden bij de voedselbank, voel je een volgende vernedering. Want je staat dan in de rij, zoals dat net wordt verteld of gezongen werd in dat lied. Je voelt gewoon die geur, die ruik je. Je staat in een rij, je staat te wachten. Je bent afhankelijk.
Je hebt eigenlijk geen stem meer, hè?
Nee. Nee.
Je verliest ook je stem, als het ware.
Ja.
Je moet gewoon staan, wachten, ontvangen wat er voor je is.
Ja.
Dus toen begon echt de narigheid.
Ja.
De erge narigheid. Ja. Ja.
En mijn kinderen vonden in het begin dan, die wisten niet wat de voedselbank was. Die zagen alleen dat ik met snoep thuis kwam. Ik kocht vroeger nooit snoep in de goede tijd. En die zagen dat ik met snoep thuis kwam. Dus die dacht, ze is naar de snoepbank gegaan. In de plaats van dat er heel veel gezonde producten waren. Dat wil ik een beetje mee aangeven. Ja. Dus dat was best wel raar en bijzonder. En ook fijn dat er voedselbanken zijn. Maar het is in een land als Nederland is het natuurlijk absurd dat er voedselbanken moeten zijn.
Ja. Dus. En hoe is het toen verder gegaan? Hoe ben je eruit gekrabbeld? En wat ben je tegengekomen aan stigmatisering en bureaucratie?
Nou, ik ben een vechter. Dus ik denk dat dat mijn redding is geweest. Ik denk dat
dus je had nog een beetje veerkracht? Die was niet helemaal opgesoupeerd?
Nee, omdat ik moest vechten voor mijn kinderen. En mijn kinderen zijn altijd mijn focus geweest. Ik zat in die ingewikkelde scheiding. Dus ik was ook veel te bang dat ik mijn kinderen kwijt zou raken. Dus ik moest wel sterk zijn om te laten zien dat ik de moeder ben die niet gefaald is. En dan komen we weer op die stadspas uit. Die stadspas gaf heel veel afleiding om leuke dingen te doen met mijn kinderen. Dus ik kon heel veel verbloemen voor hun. Om leuke dingen te doen op de dagen dat zij op woensdag in het weekend, dat je toch nog leuke activiteiten had. Dus op die manier kon ik het verbloemen. Maar op een gegeven moment dan merk je dat je het niet meer goed kan verbloemen. Dan moet je het ook gewoon goed uitleggen wat er aan de hand is. En door het goed uit te leggen.
Wat gebeurde er toen met die kinderen?
Niks.
Niks.
Nee, in de eerste instantie niks.
Taai zijn ze dan ook.
Ze zijn ook taai. En we hebben er gewoon altijd een feestje van geprobeerd te maken. Dat hebben zij mij eigenlijk ook altijd gezegd. En ik ben op een gegeven moment foto's gaan maken van de leuke dingen die we deden. Plus de voedselbankverhalen. Die ben ik gaan delen op Facebook. En aan de hand van dat ik dat ben gaan delen naar hun toe, op Facebook, kwamen er ook heel veel lieve, leuke mensen op ons pad.
Ja.
Dus het was een. een NN, dus heel veel wildvreemde mensen, die gaven ons ook steun. Maar die gaven ook steun dat we bijvoorbeeld wel eens een kaartje kregen om naar de Efteling te gaan. Dus er waren, ik moet ook zeggen...
Dus dat gaf ook weer een beetje hoop.
Precies.
Zo van, ik ben niet helemaal door God en iedereen verlaten.
Ja, ja. Ja. Maar vooral onbekende mensen die heel veel hebben gedaan. Want je in je oude club van mensen, die dat leven gaat gewoon door. En de mensen... Die,
val je daar dan een beetje uit?
Ja, daar val je heel erg
uit. Op een stille manier donder je daar uit.
Ja. Ja, en dat vond ik heel erg moeilijk en daarom ben ik gaan delen op Facebook. Het voelde voor mij als een kroeg aan waar ik heen kon gaan, waar ik anoniem was en tegelijkertijd...
En was dat ook het begin van je boek?
Ja, ja, het is eigenlijk uiteindelijk een verzameling geworden van mijn boek. Of mijn verhalen van Facebook is een verzameling geworden wat allemaal in mijn boek staat. En ja. Daar heb ik in beschreven hoe de lokettenparade, noem ik het maar, ja, eigenlijk
kan je iets
is.
Over die parade vertellen, over die lokettenparade? Want dat is natuurlijk wat mensen gaan tegenkomen als ze straks van die 17 miljard of van die 15 miljard iets binnen moeten hengelen.
Ja, nou wat de parade in mijn beleving is, is dat je naar... nu is het veel digitaal, maar toen moest je gewoon fysiek daarheen gaan. Dat vond ik wel een voordeel, omdat je dan fysiek in gesprek gaat met
iemand.
Heb
je mens tegenover je.
Ja, dan heb je mens tegenover je.
Ja.
En dat vond ik het allerprettigste. Maar je krijgt dan dat je je papieren moet inleveren. Dan vervolgens moet je weer naar het volgende loket als je een koophuis hebt. In mijn geval had ik een koophuis. Dan moet je je daar weer over verantwoorden hoe dat zit. Want je moet eerst je huis opeten voordat je in aanmerking komt voor bijstand.
Heb je het opgegeten?
Nee, ik heb niet opgegeten. Het probleem was, mijn ex-partner zat nog in het huis.
Dus
die wil ik niet opeten. Of die wilde ik niet opeten.
Nee, dus
ik
kwam genoeg van, ja.
Precies. Dus ik kwam in een hele ingewikkelde situatie weer voor het volgende loket terecht.
Ja, ja.
Je moet het huis opeten en hoe kom je daar vanaf? Dus ik moest me weer gaan aanmelden bij schuldhulpsanering. Omdat ik een schuld had van...
Wat had je per week uit te geven?
Dat vraagt eigenlijk altijd iedereen hoeveel je had uit te geven. Voor ieder mens is het verschillend. Ja. Het ligt net aan de situatie waar je in zit. Ik zat in op dat moment, doordat ik me heb aangemeld bij de schuldhulpsanering, had ik een budget van €65. Maar de andere persoon heeft eentje van €50. Het ligt net aan de samenstelling van...
Het zijn allemaal
van,
krankzinnige bedragen.
Ja, het is allemaal onder de €100 waar je niet van rond kan komen. Je kan voor €65 niet en eten en kleding kopen en je haren doen. En,
maar is er ook iets van doodsangst? Ik zou daar ook, denk ik, als ik nu zo met jou praat, ik zou er ook heel angstig van worden. Of viel dat wel mee doordat je zoveel contact had met anderen?
Angst is natuurlijk de slechtste raadgever. Ja, er zit een oer iets in mij. Ik heb natuurlijk niet vanaf jongs af aan armoede gekend.
Ja.
Dus voor mij zat er ook een soort vecht iets in.
Ja.
Om me er niet onder te laten gaan. Maar ik heb wel angsten gehad. Van, stel je voor dat men mij nu niet een goede moeder vindt. Omdat ik niet goed genoeg geld heb om mijn kinderen eten te geven. Dan worden ze weggehaald.
Ja.
Dus die angst die was voor mij heel groot of heel groots aanwezig.
Ja. En die loketparade, kan je daar nog iets over zeggen?
Nou ja, de parade van loketten is voor ieder mens ook weer verschillend. Het gaat er eigenlijk om, je moet al je gegevens overdragen aan die gemeente. En als je een huis hebt, zoals heel veel mensen dat nu zullen hebben en ervaren dat ze...
Dus dat zijn eigenlijk de rijke armen, tussen aanhalingstekens. We hebben ook nog de arme.
Armer, ja, precies.
Daar
precies.
Moet ik het nog over hebben, want het is natuurlijk nog
schrijniger.
Nog
afschuwelijker. Dat is voor alle doelgroepen eigenlijk even schrijnend. Het vervelende van die parade is dat je altijd te maken hebt dat men je ziet als BSN-nummer. En niet als persoon.
Ja.
En dat zeg ik overal waar ik kom. En dat is misschien een gek riedeltje, maar dat hoort bij de gemeentes.
Ja.
En om in te gaan op die parade is ook met dat koophuis wat ik had, is dat ik zelf weer naar de schuldhulp. Je moet eerst naar de gemeentelijke kredietbank gaan. Dan kom je bij de gemeentelijke kredietbank terecht. Dan wordt het weer afgekeurd. Moet je weer terug naar de gemeente om te zeggen van ja, sorry, ik krijg die 4,5 ton niet wordt gecompenseerd of die wordt geld geleend. Dan ga je weer terug. Dan ben je weer 3-4 maanden verder. Dan ga je weer naar het volgende loket. Dan kom je bij de schuldhulpsanering terecht. Dan moet dat weer opnieuw getoetst worden. Dan ga je weer met iemand aan tafel zitten.
En ben je maanden verder.
Anderhalf jaar voordat je daadwerkelijk in de rechtbank komt en dat er dan uitgesproken wordt waarom jij wel of niet toegelaten wordt tot de schuldhulpsanering.
Ja, en hebben jullie ooit honger gehad?
Nee, we hebben nooit honger gehad, maar ik wel.
Ja.
Omdat ik mijn kinderen gaf ik altijd eten. Dus
en dat is wat we nu ook lezen, hè? Dat moeders al beginnen, zeg maar, die groep die het allerrottigste heeft.
Ja.
dat ze al beginnen met zelf maaltijden overslaan.
Ja.
Zodat de kinderen niet merken dat er eigenlijk geen geld is voor eten.
Ja, dus dat ga je... En dan, voor de kou, dan ga je gelijk met je kinderen naar bed. Maar dan zeg je, kom gezellig bij je in bed. Ja. En, of komen jullie maar bij mij in bed en dan ga ik een boekje voorlezen. En dan lig je lekker warm met z'n drieën in bed. Ja. Ja. Het zijn allemaal van die hele gekke dingen die je gaat toepassen. Je komt in de overleefstand eigenlijk terecht.
Ja. Nou, straks gaan we het ook nog even hebben over een beetje schools, maar over verschillende soorten armoede. Want alle armoede is niet hetzelfde.
Nee.
En wat mij toch veel indruk op me maakt, is dat we toch in de Verenigde Naties bij de rechten van de mens, we hebben recht op bestaanszekerheid. Dat is een recht. Dat is niet iets wat we krijgen. Dat hebben we met z'n allen zo afgesproken. We gaan even naar een ouderwetse armoede liedje. Rika Jansen. Mijn wiegje was een stijfselkissie. Dat was natuurlijk toch weer hele andere armoede toen.
De ooievaar kwam al gevlogen. Mijn moeder keek angstig omhoog. Ze was bezig kopjes aan het drogen. Toen hij bij ons binnen vloog. Mijn moeder, ze leefde heel sober. Ik kwam in een moeilijke tijd. Het was op de 8e oktober. De ooievaar die moest me kwijt.
Rika Jansen met Mijn wiegje was een stijfselkissie. Dat was uit de tijd dat de Jordaan nog een boldoodkar had. Mensen nog met 12 tot 14 man op een halve woning woonden. En uiteindelijk na de oorlog naar Amsterdam Nieuw-West mochten vertrekken. Naar prachtige huizen met zon, doorzon, groen. Dat waren ook nog eens tijden. Toon van der A. Met zijn column. Boven koud en onder krap. Toon, ga je gang.
Is het koud daarboven, lange? Haha, riepen wij als schoolkinderen wel eens tegen iemand met een aanzienlijke lichaamslengte. Want we hadden bij natuurkundeles geleerd dat naarmate je hoger kwam, de temperatuur daalde. Bijvoorbeeld als je een berg beklom. Lange kinderen werden vaak gepest. Dat gold overigens ook voor kleine kinderen, hoor. En dan helemaal voor dikke. Ik zelf was zo'n klein onderdeurtje en ik zou zeker etterbakken over mij heen hebben gekregen als ik tegelijk niet een beetje goed was geweest in diverse schoolactiviteiten. Intussen ambieerde ik voor na het eindexamen een militaire carrière. En ik leek met mijn neus in de boter te vallen toen de Nederlandse regering een nieuwe tank aanschafte, de AMX-13 van Franse makelij. Dit tank was nogal gering van afmetingen en kon het beste bemand worden door kleine mannetjes zoals ik. Ik gaf het me dus onmiddellijk op voor een algemene militaire toegangskeuring. En daarvoor zakte ik prompt, omdat ik wegens mijn geringe lichaamslengte een bepaald obstakel in de stormbaan niet kon overwinnen. Ik wees nog op de AMX, maar dat hielp niet. Nog jaren ben ik gevoelig gebleven voor de nadelen van mijn geringe lengte. Ik voelde me onder andere kwetsbaar tegenover grotere mannen, die meestal ook sterker waren dan ik. Natuurlijk bestonden ook wel voordelen, zoals tijdelijke populariteit als ik een verloren voorwerp uit een nauwe ruimte terughaalde. Nee, daar zat helaas nooit een klemgekropen baby bij die me de status van held had kunnen bezorgen. Naar verluid is tegenwoordig onze bevolking gemiddeld de langste van de hele wereld. Dat schijnt te maken te hebben met betere voeding dan voorheen. Maar het brengt ook een probleem met zich mee. Een probleem van eigen menselijk maaksel. In de loop der jaren zijn dus mensen zo, of in elk geval mensen in het Rijke Westen, alsmaar groter geworden. Echter, de zitplaatsen in het openbaar vervoer en in theaters hebben daarmee geen gelijke tred gehouden. Ook zonder duur wetenschappelijk onderzoek kunnen we ze zelf zien. Onze opgevouwen medeburgers in tram, bus, trein of vliegtuig, niet wetend waar ze hun benen moeten laten. Bij vliegtuigen kun je dan nog wat extra bijbestellen, beenruimte bijhuren. Maar bij andere vervoermiddelen is daar niets van te bekennen. Ik weet niet of de paarden- of kamelenfokkers zich al hebben aangepast aan de langere breiders van nu. Zo ja, dan meteen een exemplaar bestellen, liefst eentje met lage methaanuitstoot. Maar serieus, mij dunkt dat er een nationaal of Europees plan moet komen voor de verruiming van zitplaatsen. Dat zal een flinke duit kosten, spreek dus gerust van een zitrevolutie. En neem dan meteen de zitplaatsbreedte ook uit voor dikke mensen. Die hebben het net zo benauwd. En geen protesten van, had je maar niet zo moeten schransen, eikenbult, eigen schuld, dikke bult. Want dat is onterecht en onsolidair. En zo'n bult moet je trouwens ook ergens laten. Dus vooruit, lange takken en brede konten en iedereen die met hen sympathiseert, bevecht ons recht op ruimte. was een stukje van de tweede deel van de eerste symfonie van de Oostenrijkse componist Gustav Mahler, eind 19e eeuw. Die was niet erg lang, maar werd wel gepest, namelijk omdat hij Joods was. Hij is uiteindelijk maar katholiek geworden. Maar dat is geen advies aan onze lange mensen, hoor.
Dankjewel. Stella, ja, je hebt een klein stukje over communicatie wat je uit je boek zou kunnen voorlezen. Stella, de zwart aan tafel, expert vanuit haar eigen leven, hoe het is om in de armoede te geraken en er ook weer uit te klimmen. Heeft een boek geschreven, Armoede krijg je gratis. Ga je gang.
Blijven communiceren blijft voor mij nog altijd een voorwaarde om het taboe te doorbreken. Daarbij bouwen aan je zelfvertrouwen is een cruciaal element. Want als je dat helemaal kwijt bent, blijft op een gegeven moment steken. Blijf je steken. Je hoort wel, maar je luistert niet echt meer. Je doet dingen op een automatische piloot. Of je blokkeert volledig. En je weer dat dan soms niet eens. Dat weet je soms niet eens, dat je dat doet. Ik merkte ook wel dat iedereen het allemaal heel rot voor me vond. Maar de hele situatie schoot natuurlijk niet op. Ze luisterden wel heel lief, maar nieuwe gezichtspunten ontbraken. En dat weet je op een gegeven moment wel een beetje. Die kon ik namelijk zelf ook niet bedenken. Je denkt ook dat je nergens meer goed in kunt zijn. En waarom ik dit stukje eigenlijk voor wilde lezen is van je eigen waarde denk je dat je kwijtraakt. En het is zo ontzettend belangrijk om te blijven communiceren naar de buitenwereld. En het is zo belangrijk om te communiceren naar je buurman, buurvrouw, naar je familie, naar op je werk. Vooral op je werk als je aan het werk bent en je moet toch al je geld verdienen. Communiceer ook op je werk van het gaat even niet. Dus ik denk dat ik vond het heel belangrijk om naar de buitenwacht te communiceren. Daarom heb ik Facebook gekozen om daarmee te communiceren. Ik merkte dat het heel moeilijk is om te praten over schulden, over armoede, over het hele onderwerp. En dan had ik nog niet eens een grote schuld, dat was het huis. Maar dat je gewoon alles kwijtraakt wat je aan financiële middelen altijd had, dat voelt echt aan alsof je gewoon in je naki staat.
Ja, dus, maar dan kan ik me ook voorstellen, hè? Een beetje schooljuffrouw, maar we hebben dus, zoals ze deed, de algemene armoede of iets. Hè? Mm-hmm. Gaan we het zo over hebben. En dan heb je de individuele armoede mm-hmm. voor jezelf. Zoals mensen ook op straat, dat je niet voor kan stellen dat je een zwerver wordt. Maar het schijnt gewoon te kunnen gebeuren, zo'n armoedeval. Je gaat van de regio de drup en dan ga je. En wat jij schetst, ik kan me voorstellen dat bij die algemene armoede misschien nog, je mag het zo helemaal niet zeggen, maar voor mijn hoofd, dat het nog ingewikkelder is om weerbaar te blijven. Om niet vanuit schaamte je terug te trekken. Niet meer naar buiten te gaan. Dus eenzaamheid ligt ook op de loer. En eenzaamheid wordt ook een volksziekte.
Ja.
Dus behalve de honger en al die uitjes die je met je kinderen niet meer kan doen, word je ook eenzaam. En van eenzaamheid kan je ook ziek worden en doodgaan. Ja. Dus dat is, in die zin is armoede heel gevaarlijk. Hè?
Ja, absoluut.
En zie jij een verschil tussen zeg maar, die individuele armoede en die algemene armoede? Want die was er natuurlijk al in ons systeem. Wat, ik weet niet wie dat gisteren zei op de radio. Ja, ik geloof iemand van de WRD Beckman Stichting. Dat er ook iets structureels natuurlijk aan de gang is. De economie groeit als een gek. Bedrijven maken ontzettend veel winst. De stad barst uit zijn voegen. En aan de onderkant neemt de armoede toe. De bekende kloof.
Ja.
En dat is toch politiek, structureel iets wat dan niet oké is in onze maatschappij. Zonder dat we ons in partijpolitiek verliezen. Maar als je de rechten van de mensen hebt die zegt, mensen hebben recht op schoon drinkwater, op voedsel, op kleding, op huisvesting en op gezondheidszorg. En dat komt in bepaalde groepen helemaal niet meer voor of onderdrukt. Dan is er toch met ons allen iets fundamenteels niet in orde als beschaafde samenleving.
Ja, dus wordt er geen rekening meer gehouden met de bestaanszekerheid van de mens.
En dat, ja, en staat dat is de rechten van de mens.
Precies.
En dus dan doe je toch politiek iets verkeerds? Of is dat
nee, simpel? Het is gewoon een politieke keuze. Ze houden zich ook niet aan de grondwet. Ik dacht artikel 20 of zoiets wat in de grondwet staat. Met alle punten die jij net opnoemde.
Ja.
Dus het is een geestelijke armoede vanuit de politiek gezien. Dat zij zich niet kunnen verplaatsen in mensen die financiële middelen niet meer hebben.
Om dus deel te nemen aan die maatschappij.
Precies. Ja. En het is een recht wat men moet hebben. Dus het is gewoon geestelijke armoede van de politiek. Dat ze het in stand houden. Dat armoede nu steeds groter en meer ontstaat. En heel veel mensen individueel verdoezelen het. Ik heb het ook verdoezeld met rode lippenstift op te doen. Ik zorg dat mijn nagels gelakt zijn. Ik zorg dat mijn kleding gewoon goed verzorgd is. Kinderbijslag naar de kinderen toe. Zodat zij er ook altijd gewoon goed en verzorgd uitzien. Alleen als mensen alleen wonen, dan kan je heel snel terugtrekken in je holletje. En als je kinderen hebt, kan je naar buiten toe gaan. Dus het ligt ook aan ons als mens dat we ons niet mooier en beter moeten voordoen dan dat we eigenlijk doen. Dus het is een en-en. Dus de overheid...
Maar dat kan je niet in je eentje. Daar heb je echt een collectief voor nodig.
Precies, precies. Ja. Dat wilde ik net zeggen. Je hebt daar echt een collectief voor nodig en ook geen bureaucratie.
Ja.
Want als die bureaucratie weg zou vallen, zouden veel minder mensen het eng vinden om naar de gemeente toe te gaan of naar de overheid toe te gaan om hulp te vragen. En dat daar zit eigenlijk, zeg maar, het grote probleem.
Maar we weten al, sinds de middeleeuwen, is heel veel onderzoek geweest, als je groepen van de bevolking niet erbij houdt, de bedelaars die aan de rand van de steden staan, als je daar de poorten voor dicht doet, dan krijg je rellen en oproer. Dus het is ook in het belang van een gemeenschap om goed voor de allerkwetsbaarsten te zorgen. Want anders krijg je oproer, revolutie enzovoort.
Ja.
Dat heeft Thorbecke al gezegd in 1848.
Ja.
Toen kwam de eerste armenwet.
Ja.
Dus we hebben een hele lange geschiedenis met armoede in dit land.
Ja. En ik denk dat we nu in een tijd zijn gekomen dat de boeren, hè, met alle respect voor de boeren, die durven zich te laten horen. Ze hebben een tractor.
Ja, ze hebben een tractor. En zo'n mevrouw die met zijn hoed op in de strooien.
Precies. Dus, maar die neemt het wel op.
Ja,
en ik wil... het is absurd en belachelijk dat we een minister hebben voor armoede, beleid. En het is bestrijden, moet het eigenlijk zijn. Het zou eigenlijk een minister moeten zijn van geluk. Die het geluk bij de mensen aanwakkert en extra energie daarin geeft. Maar nu is er een minister van armoede. Wij horen haar niet, we zien haar niet.
Dit is minister van Landbouw, die zijn we ook vergeten. Maar goed, ja.
En alles gebeurt waarschijnlijk achter de schermen. Maar ik denk door duidelijker te communiceren van waar mensen aan toe zijn, dan weten mensen ook echt dat ze gehoord worden.
Eigenlijk zouden mensen ook, ja, het is allemaal zo makkelijk om dat even te zeggen, maar die zouden ook de straat op moeten gaan. We zouden ook met z'n allen voor die armoede de straat op moeten gaan, net als de boeren.
Ja, maar zolang mensen dat, er zijn 1,7 miljoen mensen in Nederland. CBS heeft berekend dat er 1,3 miljoen erbij komt. Dus dat zijn eigenlijk
3 miljoen armen.
Maar er zijn nog, zeg maar, we hebben hoeveel
1,7 hadden we al.
Ja, en we hebben 15 miljoen mensen die het nog steeds goed hebben. Dus die kleine doelgroep, tussen aanhalingstekens, laat zich niet horen. Want die zijn gewoon echt ontzettend kwetsbaar.
Maar als massa is het wel heel veel, 3 miljoen.
Heel veel, heel veel. Maar ik geloof heel erg in dat mensen die zwak zijn, wat ik zelf ook heb ervaren, is als je financieel kwetsbaar bent, dan ga je niet met je borsten naar voren staan, schouders naar achteren. En boeren hebben een stuk land, boeren hebben hun dieren, boeren
die hebben
hun
bezit.
Die hebben bezit en die voelen zich krachtig en dat zit in hun het oer. En als je zo neergeslagen bent in die armoedeval of met armoede te maken hebt gekregen door wat voor omstandigheden dan ook, dan durf je niet zoveel je stem te laten horen.
En hoe is het dan met onze solidariteit in dit land? Of jij geen antwoord op, het is een vraag.
Nou, ja, ik denk dat die best wel ver te zoeken is. Het is toch ik en de rest kan stikken.
Ja.
En er zijn natuurlijk in Amsterdam sowieso een heleboel goede initiatieven om arme mensen op te vangen. En om, maar het zou een collectief weer moeten zijn voor elkaar, met elkaar.
Wat vind je van het armoedefonds? Want we hebben nu ook, zag ik, een menstruatiefonds.
Ja, ik vind al die fondsen, al die stichtingen, het gaat uiteindelijk om geld.
Ja.
En er zou gewoon één grote pot
moeten zijn.
Precies.
Ja. En als je voor je maandverband ergens naartoe moet om daar een pakje maand. Dus dat
gaat toch kapot.
Ja, is toch schande.
Precies,
ja.
Precies. Dus ik denk dat het anders opgelost zou moeten worden door die waardevolle informatie die heel veel ervaringsdeskundigen hebben.
Maar hoe doe je dat? Hoe kan Amsterdam die communicatie verbeteren?
Luisteren naar elkaar.
Maar hoe dan? Concreet. Ik probeer het voor elkaar te schetsen.
Ik geloof dat als Marjolein Moorman en Rutger Groot-Wassink met elkaar samen nog meer zouden bundelen.
De PvdA, hè?
Ja, maar even niet politiek gezien, maar gewoon de wethouders die er nu zijn met z'n tweeën. Het gaat om werk en het gaat om armoede. De ene doet werk, de andere doet armoede. Als die de krachten bundelen om te zorgen dat mensen weer gehoord en gezien worden. Want alle mensen zitten in hun kaartenbak. Dus als je mensen oproept, net zoals in een supermarkt. Je hebt een aanbieding bij de Albert Heijn. Ja, ja. Dan ga je ook met z'n allen huppeteen.
Zo'n bonuskaart zou je eigenlijk
bij wijze van spreken, ja. En dat je dan de mensen positief motiveert en stimuleert om... iedereen zegt wel werken moet lonen en mensen moeten gaan werken. Maar ik denk dat je eerst moet gaan beginnen met dat zelfvertrouwen. Wat weer terug moet komen bij heel veel mensen.
Eerst moeten die schulden en die energieellende moet weg. De mensen moeten weer eten. Dus aan die basisbehoeftes. Hoe wordt daarin voldaan dan, volgens jou?
Tot nu toe moet je alles zelf uitzoeken. Dat is eigenlijk hetgeen wat er tot nu toe gebeurt. En je krijgt wel dingen aangereikt via het Stadspas in Amsterdam. Maar je moet het toch zelf uitzoeken.
Maar hoe kom je dan als Amsterdammer bij die 15 miljard of bij die 17 miljard toe?
Ja, ik
hoe
denk
komt
dat,
die naar je toe?
Die komt niet naar je toe. Nee. Ik denk dat nu de opdracht van de gemeente Amsterdam is om goed te communiceren naar de Amsterdammers. Zodat de Amsterdammers weten dat je naar het buurtteam toe kan gaan. En dat daar gewoon gekwalificeerd personeel zit die jou goed welkom heet. En die jou te woord staat met de vragen die je allemaal hebt.
Maar er is ook al nu heel veel leed geschied. Bijvoorbeeld die energiecrisis, hè, maar wat te noemen. Tuurlijk, mede door de oorlog in Oekraïne. Maar die krankzinnige, ik zal niet zeggen wat mijn maandelijkse last is, echt 5 keer verhoogd door een bedrijf wat onbereikbaar is. Dus de angst die dat aanzet, zelfs bij mij die redelijk nog tot de middengroep hoort. Je krijgt paniek, je krijgt angst. En dan kan je pas voorstellen in je eigen paniek wat er met andere mensen gebeurt waar het 1000 keer erger is.
Ja.
Dus misschien helpt die energiearmoede een beetje om de andere lagen van armoede onder de aandacht te brengen. Dat misschien iets van solidariteit geeft.
Nou ja, ik geloof wel. Ja, ik blijf optimistisch in het leven staan, omdat ik dat moet doen voor mijn kinderen. Maar ik geloof wel dat deze crisis ten goede kan komen voor de mensen die al in de armoede zitten. Omdat er nu heel veel Nederlanders, het gaat nu over heel veel Nederlanders, die met hetzelfde...
Die voelen het allemaal in een portemonnee.
Die voelen het allemaal in een portemonnee. Dus ik denk dat daarom Ik Red Het Niet Meer, die campagne, heel erg goed is dat die in het leven is geroepen.
Heet die campagne Ik Red Het Niet Meer?
Ja, precies.
En waar komt die vandaan?
Van BNNVARA, van Kassa.
Oh ja.
En
ja,
daar zijn al heel veel mensen die hebben dan... Er is een boek gemaakt, daar staan heel veel verhalen in, die is overhandigd. Maar ik denk dat er nog veel meer gebundeld moet worden van mensen, dat ze hun stem laten horen, dat ze het gewoon niet meer redden. En dat heeft niet zozeer alleen met arme mensen te maken, met werkende mensen heeft het ook te maken. Die redden het helemaal niet meer.
Gisteren werd er gezegd, je moet als je werkt, want bij heel veel mensen wordt loonbeslag gelegd. Dat is ook heel gênant.
Ja.
Die worden vervolgens ziek en durven niet meer naar hun werk. Dus er was ook een boodschap aan de werkgever, probeer met je werknemers in gesprek te gaan en te blijven. Ik las vanochtend in The Guardian, wat ik heel goed vond, dat het nationale orgaan voor kinderartsen echt kinderartsen aanspoort in Engeland om het gesprek met de ouders aan te gaan. Want die kinderen worden in vochtige, slecht ventilerende huizen. De astma stijgt echt, het rijst de pan uit.
Ja.
De gezondheid van kinderen is echt in het geding. Dus mensen kunnen wel wat doen. Wat raad je een luisteraar aan die nu luistert en die toch tot de nieuwe armen gaat. Wat zou je ze aanraden?
Wat ik ze zou aanraden is gewoon ga naar de gemeente toe. Bel in ieder geval woon op. Wat er is, dan kan er een wooncoach naar je toe komen.
De Stichting maar, Woon.
Stichting Woon.
Ja, dat als je gewoon dat in googelt, dan vind je dat. Ja.
Ja,
dat gaat over je huur.
Ja.
Want maar uitzetten ook, mag niet meer, is een van de regels.
Ja, maar er komt vanuit Woon, Stichting Woon, komt er ook een energiecoach. En die komt bij jou in huis kijken hoe je kan bezuinigen op de energie. Dat is 1. Ik denk 2 dat alle luisteraars die gewoon een probleem hebben met hun financiën gewoon allemaal een brief moeten sturen naar de gemeente Amsterdam. Dat denk ik dat dat heel belangrijk is. Maar laat je stem horen. Ga niet terugkruipen in je holletje. Maar zorg dat je echt naar je huisarts toe gaat. Dat is het tweede punt. Maar gewoon die gemeente, al is het op een klappapiertje, naar Femke Halsema desnoods allemaal sturen. Of naar Marjolein Moorman. Maar dat
blijf een beetje in actie. Ga je niet
echt in actie.
Ja.
Trek je niet terug, maar laat je horen. Dat doe ik. Op mijn eigen, ik doe dat uit mezelf ook.
Maar als
ik probeer
collectief ze... moeten we wel zorgen dat die kinderen een gevulde maag op school hebben.
Ja, dus moeten scholen ook hierop inspringen.
Ja, absoluut. Nou, dan toch nog even de zangeres zonder naam als kleine deun om af te ronden. Werkeloos heet hij. En nog een paar minuten om daar even van te genieten. En dan wil ik Stella alvast heel erg bedanken voor je bijdrage aan deze uitzending in oktober. En ja, lieve mensen, blijf actief. Het is een beetje een slap einde, maar we leven allemaal mee en we moeten solidair zijn en aan de bak.
Blijft u luisteren naar Radio Signaal op Radio Salto.